Ik heb de vorige keer 2 weken liggen wachten op mijn reis. En daarvoor heb ik ook 2 weken liggen wachten op mijn reis. En daarvoor 3 weken liggen wachten op mijn reis. En nu ben ik gisteren leeggekomen, dus ja, wanneer ik ga laaien weet ik ook niet.
Nee, iedere keer hoop je als je leeg bent dat je toch weer wat krijgt. En je vraagt ook helemaal niet meer naar de prijzen. Tenminste, je gooit het er maar in om toch aan de gang te zijn. Dat je toch maar bezig bent en weg bent.
Op dit moment is het heel moeilijk. We zien op dit moment echt een desastreuze vrachtprijsval. En werkelijk desastreus. Er zakken mensen finaal door de bodem heen. En ja, om dat te stoppen, daar zijn we nu hard over aan het denken hoe we dat moeten gaan doen.
Als het golft, dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt de dagen, duurt de duren. Als het golft, dan golft het goed.
De economische crisis heeft de binnenvaartsector zwaar getroffen. Er is te weinig lading voor veel te veel schepen. De schippers varen voor steeds lagere prijzen. En de vraag is hoe lang ze dat vol kunnen houden.
Ik was binnenvaartondernemer, 21 jaar lang. En door de recessie was het voor mij de nekslag. Dus ik ben inmiddels failliet.
Nou ja, ik heb dan ook Tsjechische personeel in dienst gehad. En die heb ik in januari moeten ontslaan. Nou, en als het zo doorgaat, dan kan ik ook tegen mijn eigen zoon zeggen. Ga jij maar naar het CWI om een andere baan te zoeken. Ja, en dan is het afgelopen. Dan kunnen we het spul tegen de kant leggen.
Geachte luisteraars, onze tijd is een ongemeen moeilijke. En het nu levend geslacht, dat grotendeels opgegroeid is in dagen van voorspoed, en dat nu te staan komt voor nijpende zorgen en soms nog erger, kromp zich onder den tegenspoed en ziet vaak geen uitkomst.
In de jaren 30 was de binnenvaart ook in de ban van een economische crisis. Ook toen was er te weinig lading voor de schepen. De regering besloot de vracht op een eerlijke manier onder de schippers te verdelen. Dit beurssysteem heeft tot het jaar 2000 bestaan.
Een van de pijlers van het bestaan van de particuliere schipper is de evenredige vrachtverdeling voor het binnenlands vervoer. Dat wil zeggen dat alle verladers, dat zijn mensen die goederen willen laten vervoeren, verplicht zijn deze aan een van de schippersbeurzen aan te bieden. Zodra de schipper weer gereed is om te laden, meldt hij zich bij de beurs. Hij krijgt een nummer in volgorde van binnenkomst en wanneer het zijn beurt is, kan hij een afgeroepen vracht accepteren of wachten op een voor hem betere aanbieding, want zijn nummer blijft voorrang houden. De vrachtprijzen zijn door een commissie vastgesteld.
Soms waren er 10 reizen per dag. Op de grote beurzen waren er wel 100 reizen per dag.
Schipper Ger Veuger.
En dan werden er 10 of 15 reizen op een bord geschreven. En die kon jij niet allemaal doen qua lading grootte. Maar er waren er wel 5 bij die pasten voor jouw schip. En voor jouw bestemming waar je wel naartoe wilde. Nou, kijk je welke voor jou economisch het beste paste of sociaal het beste paste. En dan werden de schepen afgeroepen. En als jij dan aan de beurt werd en ze riepen cambio en er stond nog een reis op die jij wel wilde doen, dan riep je ja, ik wil reis 24.
Lading mail en stukgoed voor een schip van 260 ton van de Rijnhaven naar Amsterdam. 285 per ton. Hedenavond 6 uur laden. Motorhijs herstellen tot 500 kilogram. 655. Andermaal. Derde maal.
Voor het beurssysteem werd ingesteld, moest de schipper op een heel andere wijze aan zijn vracht zien te komen. Vakbondsman Erik van Toor.
De bevrachtingen die gingen destijds, dat noemen ze kroegbevrachting. Er waren vaak café-eigenaars en die hadden ook de reizen. Dus de schipper die werd eigenlijk verplicht om in het café zijn reizen aan te nemen. Nou, dat betekent dus eigenlijk dat de schipper die het meeste fooi gaf, die kreeg de reis. Daar kwam het concreet op neer.
Dus de meeste verdiensten van de schipper, die bleven ook bij de bevrachter. Want die bleven in de kroeg. Hè? En er was natuurlijk een gigantische misstand, want de vrouw aan boord die zat daar met de kinderen in de woning te wachten op haar man die terugkwam met een reis, of in ieder geval nog met wat geld. En dat geld was op en de reis was er niet. Dus dat was gewoon zo af en toe bittere armoede. Nou, op het moment dat je een toerbeurtsysteem instelt en een vaste vracht, dan heeft de schipper, is hij niet meer afhankelijk van die bevrachter. Want hij is aan de beurt en dan heeft hij recht op een reis. En als je recht op een reis hebt, dan hoef je geen fooi te geven, dan hoef je geen verplichte nering te doen. Dan kun je gewoon zeggen, meneer, u mag mij niet, ik mag u niet, maar ik ga toch die reis voor u doen. En dat geeft de schipper natuurlijk een enorm stuk vrijheid en een enorme positie in de markt. Hij moet wel wachten en hij verdient niet veel als het slecht is en hij wordt er niet rijk van. Maar hij heeft wel in ieder geval zijn eigen waarde terug.
Eind jaren 60 werden er, onder druk van Europese wetgeving, in Den Haag plannen gemaakt om het systeem van evenredige vrachtverdeling af te schaffen.
Het idee was dus dat er tot op zekere hoogte wel regulering mocht zijn, maar dat het niet zo ver mocht gaan als in die schipperswereld.
Antropoloog-socioloog Jojada Verrips onderzocht de geschiedenis van de binnenvaart.
Waar eigenlijk de concurrentie door het systeem op een laag pitje was komen te staan, om niet te zeggen was uitgeschakeld. Dus die markt moest van de EG moest eigenlijk geliberaliseerd worden. Het was tijdelijk geweest en nu moest het verdwijnen.
Achter het nieuws in 1972.
Zelfs mijn grootvader was schipper. Ja, allemaal op het water geweest, het water geboren allemaal.
Dus u kunt zich nog goed herinneren wanneer de schippersbeurs werd opgericht?
Ja, in 33. Als die weggaat, dan wordt het een moordende concurrentie.
Dan gaan we weer in een kroegje zitten, de bevrachter op te wachten. En dan zitten we daar maar een biertje weg te geven. En als mijn collega dan zegt bij wijze van spreken, nou ja, ik breng er voor 2 gulden per ton weg. Dan moet ik zeggen, nou ja, ik breng er voor 1,50 weg bij wijze van spreken. Dus je krijgt een grote concurrentiestrijd. Hè?
Het is het brood van ons rabo kindertjes hoor. Het is niet hier een rijksdaalder en daar een rijksdaalder. Wij gaan concurreren met het brood van ons rabo kinderen.
Toen de economische omstandigheden slechter werden, groeide de angst om de beurs te verliezen.
En dat heeft toen op een gegeven moment de schippers actief gemaakt.
Die schipper besloot actie te voeren toen het systeem van de beurs door de overheid dreigde afgeschaft te worden. Het voorstel zou in de Tweede Kamer komen. En het was een voorstel tot afschaffing van de evenredige vrachtverdeling. Dus wegbeurs.
De plannen werden in 1975 uitgewerkt door Michel van Hulten, staatssecretaris in het kabinet Den Uyl. Tijdens een bijeenkomst met de schippers dreef hij de zaken op de spits.
Hij schijnt gezegd te hebben op een bepaald moment tijdens een meeting: laten jullie dan maar zien hoe belangrijk dit systeem voor jullie is. Oké, hebben ze toen gezegd. Dat zullen we je dan eens laten zien. Nou, dat heeft hij geweten.
De scheepvaart in ons land, zoals hier in het Noordzeekanaal bij Velzen, is stil komen te liggen door de blokkadeacties van de binnenvaartschippers die op de belangrijkste waterwegen met hun schepen een dam opwierpen. Ze willen daarmee protesteren tegen de plannen van de regering, met name van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, de heer Van Hulten, om de zogenaamde evenredige vrachtverdeling te laten verdwijnen. Ze hebben het duidelijk niet begrepen op de bewindsman.
Kijk, je hebt op een gegeven moment een kanaal van 100 meter breed. En als je daar 10 schepen bij elkaar opzij legt van 10 meter breed, ligt het hele kanaal dicht. En dan heb je een blokkade. En als die schepen zeggen, we gaan niet meer weg, nou, dan ligt het vast. Dus ja, dat waren hele bastions van schepen waar je ook niet omheen kon, niet doorheen kon, niet overheen kon. Dus ik bedoel, dan is het gewoon afgelopen.
Dat is dus een soort militair georganiseerde operatie geweest. Er zaten ook jongens in die militaire ervaring zeiden gebruikt te hebben daarbij.
Door de blokkade van de Koningshaven werd de verbinding van Rotterdam met het achterland volkomen afgesneden. Steeds meer zeeschepen besloten voor Hoek van Holland buitengaats te blijven, omdat ze hun bestemming Rotterdam niet konden bereiken. Doordat de schippers ook de nieuwe waterweg ter hoogte van Maassluis met hun aan elkaar vastgemaakte schepen geheel hadden afgegrendeld.
Met 200-300 schepen lag heel Nederland plat. Economische schade van hier tot Tokio. Dus fabrieken die kregen hun goederen niet toegeleverd. Dus kolencentrales kregen hun. Maar dreigde een totale verlamming. Zeker omdat ze er ook in slaagden om de nieuwe waterweg dicht te gooien. Waardoor de Rotterdamse haven dus met grote problemen kwam te zitten.
Ja, dan breekt er wat paniek uit in de Haagse gelederen. En dan denken ze, ja, we zullen wel iets verkeerd gedaan hebben misschien. Hè? Ja, nou, dat was dus ook inderdaad zo. Dus ja, dan beginnen ministers te rennen, staatssecretarissen. En het wetsvoorstel is inderdaad niet aangenomen. Dus de wet op de evenredige vraagverdeling, die bleef.
In de jaren 80 en 90 kwam de evenredige vrachtverdeling meerdere malen onder druk te staan. De binnenvaart, schippersacties, domineerden regelmatig het nieuws.
Het 8 uur journaal.
Schippers weer in actie, beurzen plat.
Topberaad in Den Haag over schippersacties.
Geweld en twijfel over bemiddeling bij schippers.
Rechter verbiedt blokkade binnenschippers.
Binnenschippersoverleg met bemiddelaar Biesheuvel.
Binnenschippers gaan massaal werk weigeren.
Bemiddeling schippers mislukt, Biesheuvel stapt op.
Ik herinner me dus dat er wel vechtpartijen zijn geweest. Dus tussen mensen die voorstander waren van de actie en mensen die tegenstander waren van de actie. Maar kijk, er was voor degene die er niet aan mee wilde doen, gewoon maar geen ontkomen aan. Ik bedoel, als jij te maken krijgt met een waterweg die plotseling verstopt is, dan houdt er alles op. En er lagen altijd meer schippers dan jij. Dus dan kon je beter een puntje van je tong maar afbijten. En dan, als je dat niet deed, dan liep je het risico dus dat je toch een pak rammel kon krijgen in bepaalde gevallen.
Nou, er vloog in het verleden nog wel eens een potje teer van de brug naar beneden en zo. En dat soort toestanden. Er zijn eigenlijk nooit geen mensen in het ziekenhuis terechtgekomen of zo. Dus echt lichamelijk geweld niet. Ja, er gebeurt wel eens een ongelukje, maar in principe niet. Heb ik ook altijd gezegd hoor, in die tijd dat ik ook mee de leiding gaf van de actie. Ik heb altijd gezegd, op het moment dat de slachtoffers vallen, ben ik weg. En een heleboel, want dat is het niet waard. Je moet het wel blijven zien als een zakelijk geschil.
Toch kon de situatie een enkele keer uit de hand lopen.
Ze gooien van de ramen eruit, ze vliegen er een binnen, ze gooien de telefoon overboord. En ze vliegen in de roef om. Ze slaan de hele rotzooi kapot van buiten en van binnen. Ze pakken me met mannen wat in de stuurhut. Met de bezem slagen ze mij. Steken één, steken me met de bezem in de maag. En de ander zegt, gooi je overboord, we versuipen hem.
Begin jaren 90 werd duidelijk dat door de druk van de Europese Unie het beurssysteem niet meer te handhaven was. De vrije markt kreeg ruim baan. Deze keer waren er geen acties om dit te voorkomen. De schippers waren moe gestreden. Veel schippers waren bang voor wat er na de afschaffing van het beurssysteem op hen af zou komen. In 1995 werd schipper Rob Ipema gevraagd naar zijn mening over het einde van de evenredige vrachtverdeling.
We hebben iets goeds. Er komt niks voor in de plaats. Alleen armoede, pure armoede. En ik denk een moderne vorm van slavernij.
Nu, bijna 15 jaar later, vaart schipper Ipema nog steeds.
Dit is de ingang van de machinekamer. Hou je goed vast. Kijk uit dat je niet blijft haken.
Vijftien jaar geleden toen was ze niet heel erg positief over het idee dat die beurs weggegaan is. Maar als je nu zo terugkijkt en weet wat er nu gebeurd is, wat is dan uw eind?
Op zich moet ik eerlijk zijn en zeggen van het is de laatste tijd gewoon goed geweest. Het heeft heel goed gelopen. We zijn redelijk aan het varen geweest de laatste jaren. Dus op zich hebben we het niet slecht gehad. Dus wat dat betreft merk je ook niet dat die beurs weg was. De crisis geeft weer aan eigenlijk waarom zo'n maatregel misschien best wel goed is, zo'n schippersbeurs. Maar we hebben hem niet echt gemist de afgelopen jaren. Omdat we gewoon allemaal druk aan het werk geweest zijn.
De binnenvaart maakt nu zware tijden door. Wilco Volker van Bureau Voorlichting Binnenvaart en Erik van Toor van de Schippersvakbond ONS schetsen de situatie.
De beurs is 10 jaar weg en het is heel erg goed gegaan in de binnenvaart. Nu hebben we de kredietcrisis te pakken. Die heeft als gevolg een enorme vraaguitval. Het is een bekend gegeven dat als er 10 reizen zijn en er zijn 11 schepen voor, dan gaat die vrachtprijs, die keldert maar door naar beneden toe. En dit is ook de eerste keer dat we dit meemaken zonder dat we de bodem van de beurs in de markt hebben.
De schipper die moet nu in onderhandeling met die bevrachter. Het is niet meer zo dat dat voor een vaste tarief gebeurt. Hij moet nu voor zijn werk moet hij meer onderhandelingen doen, eigenlijk zoals het bij zoveel bedrijfstakken gaat.
Nico.
Ja, Nico, goedemiddag. Ger Veuger, Cambio.
Hey, goeiedag, Ger.
Zeg, wij zijn in Veghel en we komen hier vrijdag leeg. En ja. Ik wou vragen, is er nog wat te doen op de markt?
Het enige wat op de markt te doen is, en ik ben niet de opdrachtgever, dus dan zeg ik dat er ook maar gelijk even bij. Ik kan dinsdag in Sluiskil 500 ton tarwepellets laden naar Veghel.
Oké, dinsdag laden.
De 26e, als het er nog is.
Kijk, ik heb maandag. Wat betaalt dat? 5 euro?
3,75.
Nee, doe ik niet. Nee, doe ik niet. Ik vind 5 euro een mooie bodem voor een Veghel.
Ja, ik ben het helemaal met je eens en ik wou dat ze allemaal zo.
Ja, dat doe ik gewoon niet. Nee. Oké, dankjewel.
Oké,
dag.
Dat was niks.
Dat was niks, nee.
Afgelopen jaren ging het zo dat als een schip leeg kwam, dat hij al belde voor de volgende reis. En eigenlijk al gelijk aan weer aan de reis was. En nu komt een schip leeg, weet hij nog niet wat hij gaat doen. En kan hij al helemaal niet over onderhandelen over zijn reis die hij aangeboden krijgt. Want er is aanbod genoeg, dus voor hem 10 anderen.
Een bepaalde groep mensen die dus in die handel van het werk zitten, dus de bevrachters, die kunnen gewoon een hele leuke boterham verdienen, want ze kunnen een schipper voor ieder gek tarief wat zij maar in hun hoofd hebben, kunnen ze laten varen. En ze vinden ook iedere keer weer iemand die het doet.
De positie van de binnenvaart is in korte tijd verslechterd. Veel schepen liggen weken stil voor ze weer een reis krijgen.
Op dit moment is het heel moeilijk. We zien op dit moment echt een desastreuze vrachtprijsval. En werkelijk desastreus. Er zakken mensen finaal door de bodem heen. En ik moet eerlijk zeggen dat ons dat als organisatie ook enorm heeft verrast. Dat je na een half jaar wat slechtere tijd als zulke desastreuze ontwikkelingen ziet.
Ik heb de vorige keer 2 weken liggen wachten op mijn reis. En daarvoor heb ik ook 2 weken liggen wachten op mijn reis. En daarvoor 3 weken liggen wachten op mijn reis. En nu ben ik gisteren leeggekomen. Dus ja, wanneer ik ga laaien weet ik ook niet.
Ja. Wat betekent dat?
2 weken geen inkomsten. Verzekering gaat door, je havengeld gaat door, je personeelkosten gaan door. Eten en drinken gaat door natuurlijk. Ja, en nou, doordat je ook te weinig gevracht hebt, dan ga je financieel steeds verder op achteruit.
Hoe lang denkt u dat u het hoofd nog boven water kunt houden?
Zoals het moment ervoor staat, nog een maand. Nou ja, dan kunnen we het spullen tegen de kant leggen. Dan zijn we failliet. Nou, zijn we 29 jaar eigen baas. En 29 jaar hard gewerkt. Ja, en als je dan zo eindigt, is dat niet leuk natuurlijk.
Een flinke overcapaciteit en te weinig lading. Vroeger was het de beurs om op terug te vallen. Aan welke oplossing denkt men tegenwoordig?
Wat je zou moeten doen, als je weet dat je 30% overcapaciteit hebt, dan moet je dus eigenlijk 30% stilleggen van de schepen. Dus je zou inderdaad tijdelijk schepen, zoals ze dat in de zeevaart doen, op moeten leggen. Die mensen zouden op een of andere manier tegen een minimale vergoeding stil moeten liggen, zodat ze net hun kosten kunnen betalen, totdat de tijd weer beter wordt.
Een aantal vertegenwoordigers van schippers, vakbonden en banken, dit zogenoemde crisisberaad, bedacht een systeem om de beschikbare vracht onder de schippers te verdelen.
Op dit moment zijn we bezig met het kijken of dat we een soort van poolvorming kunnen laten ontstaan. Dus coöperatief schepen in een pool te laten varen. Dus 3 schepen bij elkaar en 2 varen en eentje tegen de kant aan.
Maar op het moment dat je schepen in coöperatief verband samenvoegt, zouden ze onderling alles wat verdiend wordt over al die schepen kunnen verdelen. Maar dan kan je ook de capaciteit beheersen, want op het moment dat je te veel schepen hebt, leg je er een aantal tegen minimale kosten op.
Maar lijkt dat systeem eigenlijk niet heel erg op evenredige vrachtverdeling?
Dat heb je helemaal goed. Dat lijkt heel erg op evenredige vrachtverdeling, ja. Met die verstande dat dit niet door de overheid geïnitieerd gaat worden. Wij denken eraan om de banken het initiatief hier toe te geven. Als banken op dit moment schepen gaan veilen, dan leggen ze er vreselijk op toe. Terwijl als de markt weer op gaat leven, dan zijn die schepen ook weer meer waard. En hoeven de banken ook niet massaal af te schrijven.
Een vrijwillig systeem van evenredige vrachtverdeling. De schippers zullen dan samen moeten werken en solidair met elkaar zijn. Maar willen ze dat wel? Volgens een aantal schippers zijn de problemen gecreëerd door de banken, die in steeds meer en grotere schepen hebben geïnvesteerd, en door schippers die steeds grotere en luxere schepen wilden.
Ze zijn zo groot gegroeid, alles kon en alles kon en alles kon. En nou ken het niet en dan moeten wij, die we nog met kleine schepen, moeten proberen dan hun te helpen. Nooit. Nooit en never betaal ik daar aan mee.
En wij zijn met de nek aangekeken door de grote. Kun jij je brood nog wel verdienen of droog brood met die pispot? Ja? Ja? En nou moet ik met die pispot moet ik zijn broek omhoog houden. Ja, dat zal toch never niet over mijn lijk.
Zo is het.
Rücksichtloos is er gewoon maar doorgeïnvesteerd en gebouwd en rücksichtloos. Niemand heeft nergens naar gekeken of dat wel kon of dat wel verantwoord was. En nu maken ze het voor zichzelf kapot, maar ze maken het ook voor alle mensen die normaal gedaan hebben. Maken ze het ook kapot nou. Ook voor ons. Maakt het voor iedereen kapot. En dan zoeken iedereen het zelf maar lekker uit. En wij proberen zelf het hoofd boven water te houden.
Maar denkt u dan niet dat samenwerken misschien toch een manier kan zijn om eruit te komen?
Tuurlijk is samenwerken, maar als u een villa koopt van 500.000 euro en u kan het niet meer betalen, dan denk je dat ik dan mee ga om dat mee te helpen? Never.
Andere schippers zagen poolvorming en samenwerking wel zitten, maar vragen zich af of het allemaal haalbaar is.
Ik denk dat het moeilijk wordt om 80% van de mensen achter die plannen te krijgen. Vrijwillig. Ja, dat is het grootste probleem, denk ik.
Nou, de plannen op zich zijn misschien wel aardig. Het grote probleem is dat iedereen eraan mee moet werken. En de binnenvaart is nogal verdeeld. Dus ik ben bang dat dat niet gaat lukken. Helaas.
Vroeger had je een beurssysteem. Dat was wettelijk geregeld. Is dat misschien een idee?
Nou, dat is een beter idee. Maar ja, dat wordt opgelegd van de overheid uit. En ja, dat mag nog niet meer van Brussel en weet ik het allemaal niet. Dus dat zal hem ook wel niet worden.
Zou u persoonlijk wel zo'n beurs terug willen?
Ik zelf wel, ja. Nou varen we voor prijzen waar je de brood maar amper kan van betalen, zeg maar.
Tot vorig jaar was het draagvlak om weer een beurs in te stellen minimaal. En we zien nu wel dat er wel mensen zijn die toch wel weer om een soort systeem beginnen te roepen. Maar echt veel draagvlak voor weer het instellen van een wettelijke tourbeurt is er niet. Wel onder de kleinere schepen. Maar met name de grotere schepen, dan moet je denken aan schepen vanaf 1200, 1300 ton. Die zien daar toch weinig heil in. Nu merken ze de slechte kant van de vrije markt. Maar ze hebben ook de goede kanten van gezien. En dat zijn ze nu nog niet vergeten.
Ook antropoloog Jojada Verrips verwacht niet dat we het beurssysteem zullen terugzien.
Daarvoor is dus het neocapitalistische denken te diep verankerd geraakt in onze wereld. Niet dat ik er zo blij om ben. Want je ziet ook waartoe heeft geleid. Ja, het is ieder voor zich en God voor ons allen. Die mentaliteit neemt hand over hand toe. Niet alleen in die wereld, geloof ik, van de binnenvaart. Maar wie weet.
Als de akkers overstromen en de gaten gaan niet dicht, wil geen mens eraan geloven, morgen wordt het toch weer licht. Als het golf, dan golf het goed. Niet te sluiten, niet te sturen. Duurt dagen, duurt een uren. Als het golf.